90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Van de laatste 20 jaar is het 6 keer een enorm uitzonderlijk droog jaar geweest. En nog nooit zoals dit jaar. Dus ja, die zien hier toch echt wel een patroon in. En het is hier ook geen discussie of dat met klimaatverandering te maken heeft. Dat nemen de mensen wel gewoon aan.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over hitte en droogte. We gaan dat doen met Rosa van Gool, onze correspondent in Rome. Welkom Rosa.
Hallo, niet vanuit Rome vandaag.
Nee, waar ben je precies?
Ik zit nu op een bankje, kijk uit op de rivier de Po. En ik ben in het gehucht Montabaluffi. Dat is op een half uur rijden van Cremona.
En wat bracht jou daar?
Ja, de droogte. De Po staat enorm laag. Historisch laag. En dat is echt een enorm probleem in deze regio.
Wat zie je nu voor je, die Po? Zie je een heel dun stroompje?
Nou, ik moet zeggen, ik zie echt wel wat water voor me, hoor. Je ziet wel dat de oever aan de overkant, daar ligt een heel stuk zand droog. Maar het is, op sommige punten heb je echt dat je te voet kan oversteken. Maar dat is zeker niet overal en dat is hier niet. Wel heb ik net ook in de Po gestaan. En dat was echt tot... iets over mijn enkels, want onze boot was vast komen te zitten. Dus we moesten even duwen.
Oké, want waar ging je naar op zoek? Jullie gingen met een boot de Po op en waar gingen jullie naar kijken?
Nou, we gingen met een visser die hier ook helemaal is opgegroeid en werkt. Dus hij neemt in principe normaal gesproken toeristen mee op zijn boot om te vissen. Gingen we eigenlijk kijken hoe de rivier eraan toe was en wat het voor impact heeft op mensen zoals hij die van deze rivier leven.
En is er ook minder vis? Of wie lopen nu de meeste schade op?
Nou, dat zijn heel veel mensen. Want wat hij ook zei, de rivier is eigenlijk ons goud. Dus iedereen leeft hier van de Po. Of dat nou is als visser, of dat het de boeren hier omheen zijn die hun water hier vandaan moeten halen. Die rivier is heel erg belangrijk voor deze regio. Dus op dit moment zijn het met name de boeren die heel erg bang zijn dat er... dat ze oogst mislopen. Maar we hebben bijvoorbeeld zijn vanochtend ook een andere boot op de Po geweest met een kapitein die een schip heeft, ook waarop hij normaal gesproken toeristen rondvaart. En die heeft natuurlijk ook niks te doen nu. We hebben gepraat met meters, dus de mensen die de waterstand opmeten en de rivier eigenlijk bevaarbaar houden, maar die kunnen eigenlijk niet eens varen omdat die gewoon te laag staat.
Oké, dus het grootste probleem is dat die gewoon grotendeels onbevaarbaar is geworden. Maar wat voor streek moeten we aan denken? Wat verbouwen ze daar vooral?
Ja, we zijn nu op de Po-vlakte en er wordt van alles verbouwd. Het is echt het agrarische hart van Italië. Een van de dingen die veel wordt verbouwd is mais, waar dan uiteindelijk veevoer van wordt gemaakt. Ook wordt er veel rijst verbouwd. Dat is iets meer naar het westen, noordwesten van hier. Maar zeker voor rijst heb je natuurlijk heel veel water nodig. Want die velden staan normaal gesproken onder water. Dus daar zijn hele grote zorgen over. Ook wel graan, ook wel andere producten. Ook wel het vee dat natuurlijk hier in de buurt gras moet eten. En als dat er niet is, dan worden bijvoorbeeld ook dingen als Parmigiano Reggiano. Dus de kaas die hier vandaan komt, moeilijker te produceren. Of daar komt nu minder van.
Oké, dus je ziet eigenlijk op alle terreinen zijn ze bang dat, dat de productie ofwel mislukt of veel minder wordt. Hoe heet is het nu eigenlijk bij jou?
Het valt nu mee hoe warm het is. Het is denk ik 31 graden of zo. De afgelopen weken was het echt veel warmer, was het 6, 37 graden. Maar gelukkig hebben we hier gisteren een klein beetje verkoeling gehad.
Oké, en hoe uniek is het deze hitte en droogte in deze tijd van het jaar?
Ja, het is natuurlijk altijd warm in de zomer in Italië. Dat is voor niemand een verrassing. Maar zo droog, met name als het dit jaar is. En dat is dus niet alleen nu in de zomer, maar was eigenlijk ook al in de winter zichtbaar. Dat het zo droog ging blijven. Dat is wel heel erg uitzonderlijk. En het is de afgelopen 20 jaar is het een aantal keer gebeurd. Maar zo extreem als nu hebben de mensen het hier in ieder geval nog nooit gezien. Dus dat is wel vrij uitzonderlijk. En die enorme hitte helpt daar natuurlijk ook niet aan mee.
Nee, en hoe reageren ze daarop? Wordt het allemaal direct toegeschreven aan het broeikaseffect? Of wordt er gedacht van ja, dit gebeurt nu helemaal af en toe?
Nee, er wordt hier wel echt gepraat over dit is iets structureels. En de mensen die ik sprak, die wonen hier allemaal al jaren. En die hebben gewoon gezien dat het vroeger anders was. En dat het natuurlijk wel eens een jaar droog was. Maar niet zoals die visser net tegen mij zei. Ja, van de laatste 20 jaar is het 6 keer een enorm uitzonderlijk droog jaar geweest. En nog nooit zoals dit jaar. Dus ja, die zien hier toch echt wel een patroon in. En het is hier ook geen discussie of dat met klimaatverandering te maken heeft. Dat nemen de mensen wel gewoon aan.
Oké, en is het nou in heel Italië dat die droogte toeslaat of is de Po-vlakte het hardst getroffen?
Nou, het is op zich in heel Italië, alleen hier is het uitzonderlijker. Kijk, in het zuiden en ook bijvoorbeeld in de buurt van Rome waar ik woon is het ook heel erg droog. Alleen daar is men dat wat meer gewend. En hier is men echt meer regen gewend dan dit jaar en ook meer smeltwater van sneeuw uit de bergen. En omdat er dus afgelopen winter zo weinig sneeuw is gevallen, ontbreekt dat ook nog.
Maar dit is echt eigenlijk het deel van het land wat het meest afhankelijk is van water.
Ja, en wat dus ook echt gewend is aan meer water dan het nu krijgt. Ja.
En dan hadden we vorig weekend ook dat merkwaardige ongeluk. Of althans, ik had het nog niet eerder gehoord. Dat een stuk gletsjer afbrak, waardoor een groot aantal bergwandelaars eigenlijk bedolven werden en uiteindelijk ook gestorven zijn doordat een heel stuk gletsjer naar beneden kwam. Is nou al wat meer duidelijk hoe dat precies in zijn werk is gegaan? Is dat inderdaad een nieuw ongeluk wat we niet eerder hebben gezien?
Nou, het is niet nieuw, want er zijn vaker gletsjers afgebroken. Daar werd ook wel op gewezen door het meer klimaatskeptische deel van Italië. Die zeiden ja, in 1916 is er ook een stuk van de Marmolada, dus die gletsjer afgebroken en toen zijn er ik geloof 300 Oostenrijkse soldaten, maar hou me ten goede, bij omgekomen. Ik heb dit niet helemaal kunnen verifiëren, maar goed, het is niet de eerste keer dat een gletsjer afbreekt. Het is wel zo dat, je ziet dat overal, niet alleen in Italië, maar ook in andere landen, dat die gletsjers aan het smelten zijn. Dat zien ze gewoon op satellietfoto's. En hier was ook het probleem dat er heel veel water onder die gletsjer, heel veel smeltwater was, dat op een gegeven moment zo'n druk zet dat een gigantisch deel van die gletsjer, ongeveer zo groot als een gebouw, ik geloof 200 of 300 meter breed, is afgebroken.
En weten we nou al hoeveel slachtoffers er uiteindelijk zijn gevallen? Of zijn er nog heel veel mensen vermist?
De laatste stand die ik heb gezien was 9 doden. En ook nog een aantal vermisten. Ik geloof een stuk of 4, 5. Maar in ieder geval is het, ja, het is een verschrikkelijke ramp geweest. Want dat waren mensen die een leuk dagje uit klimmen, wandelen gingen. Die dit totaal niet zagen aankomen.
Nee, want dat in tegenstelling tot lawines kun je dit echt niet zien aankomen, dat er ineens een groot stuk afbreekt.
Nee, ja, je kunt het niet zien aankomen. Achteraf werd er wel gezegd, bijvoorbeeld door de man die de berghut, enige berghut daarbovenop beheert, van ja, die had dat water dat dus eronder zat, dat smeltwater, had hij horen stromen. En hij had dat ook op, geloof ik, op Facebook gezet. Dus helemaal uit de lucht vallen kwam het ook weer niet. Alleen niemand wist wanneer die berg of die gletsjer af zou breken natuurlijk. Dat had ook nog 2 maanden of 2 jaar kunnen duren.
Als je smelt, water hoort stromen, dan wordt zo'n gletsjer van onderaf uitgehold of zo.
Ja, dan komt al dat water komt daaronder en dat zet druk op dat ijs.
En is daar in de Italiaanse media ook consensus over dat dit allemaal terug te voeren is op de klimaatverandering? Of je zei al dat er sommige klimaatskeptici die zeggen van dit is ons vaker overkomen?
Nou, de discussie komt wel enorm op gang, valt mij op. En er wordt heel veel gepraat over klimaatverandering de afgelopen week. En premier Draghi die is ook naar die berg toe gegaan waar toen nog die reddingsactie gaande was, maandagochtend meteen, het was zondag gebeurd. En die sprak ook over dit heeft te maken met verslechtering van het milieu en met klimaatverandering. Dus daar wordt op zich wel heel openlijk over gepraat. En er zijn natuurlijk altijd mensen die er anders over denken, maar ik heb toch wel het gevoel dat de consensus wel echt is. Het valt hier gewoon niet meer te ontkennen.
Ja, en wat doet Draghi eraan? Heeft hij grootse plannen? In Nederland hebben we natuurlijk vrij, in ieder geval veel geld opzij gezet en ook wel vrij ambitieus zonne-energie ingezet de afgelopen jaren. Wat gebeurt er in Italië?
Ja, dat is een goede vraag. Er wordt hier ook heel veel geïnvesteerd. Ook heel veel van het coronageld moet allemaal naar de groene transitie. Dus daar wordt ook, nou ja, zijn allerlei subsidieprikkels om te vergroenen voor privé, burgers, voor bedrijven. Dus dat is er allemaal wel. Tegelijkertijd zeggen critici ook wel van ja, maar Draghi is ook, hij was bijvoorbeeld ook laatst op gastour in Afrika. En toen werd er ook met Algerije gesproken over het openen van nieuwe gasvelden. Dus ja, hoe toegewijd is deze regering nou echt aan die groene koers? Dat durf ik niet te zeggen. Het lijkt een beetje een tweesporenbeleid.
Maar zie je veel zonne-energie als je door Italië reist op daken en velden?
Ja, dat valt me altijd wel op. Goed, dat is een beetje anekdotisch, maar je ziet wel overal zonnepanelen. Je ziet velden vol zonnepanelen. Je ziet ook op sommige plekken enorme windmolenparken. Dus er is zeker wel aandacht voor hernieuwbare energie. En naar mijn idee ook wel steeds meer. Je ziet bijvoorbeeld ook van die parkeerplaatsen waar dan afdakjes zijn voor auto's en dan daarbovenop zonnepanelen. Dus men is er zeker wel mee bezig.
Ja, maar net als in Nederland is Draghi nu maakt zich ook vooral zorgen over energiezekerheid waarschijnlijk. En dan ga je toch ook weer vooral gas in.
Ja, en dat is natuurlijk ook begrijpelijk.
Hey,
ja.
En Italianen zelf, in Nederland schijnt dat nog nooit zoveel mensen met de trein op vakantie gaan dit jaar. Of althans, in de recente geschiedenis. Ja. Zie je dat in Italië ook al, dat er discussie is of ze hun levensstijl moeten aanpassen om klimaatvriendelijker te worden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zie dat zelf eigenlijk heel weinig, moet ik zeggen. Italië is een enorm autoland. Ook omdat het openbaar vervoer veel minder goed is dan in Nederland. Natuurlijk, je hebt hele goede hoge snelheidstreinen. Maar je hebt bijvoorbeeld hele slechte lokale treinen. Dus om in plaatsjes als deze te komen, ja, heb je gewoon een auto nodig. En ook bijvoorbeeld met het vlees eten is Italië, als je het vergelijkt met Nederland, loopt het daarin echt wel... Nou ja, wordt heel veel vlees gegeten, is het heel weinig gebruikelijk, of minder gebruikelijk in ieder geval om vegetariër te zijn. Dus wat dat betreft heb ik niet het idee dat Italië echt voorop loopt. En ook niet als je kijkt naar de oude scootertjes en autootjes die je soms ziet rondrijden. Dan valt er nog wel wat te winnen daar.
En nog weinig elektrische scooters?
Ja, hoewel je die ook langzaam ziet komen en de elektrische auto's ook, maar... Daarin is Nederland denk ik wel iets verder.
Ja, in Italië heeft natuurlijk de Vespa. Daar doe je niet zomaar afstand van het mooie geluidje.
Nee, dat ook. Nee, het is ook een kwestie misschien van traditie en cultuur.
Hey, en is er ook een discussie, wij zitten natuurlijk midden in een soort, het woord burgeroorlog zal ik zelf niet snel gebruiken, maar in ieder geval de boerensector moet behoorlijk worden ingekrompen. Is dat in Italië ook nog een discussie of hebben ze helemaal geen stikstofprobleem?
Nou, Italië produceert ook aardig wat stikstof, heb ik toevallig op staatjes deze week gezien. Maar tot een hele brede discussie heeft het tot nu toe nog niet geleid. Ik denk omdat de boeren nog wat minder... daar zelf heel direct mee worden geconfronteerd. Dus nee, de boeren hier hebben het vooral over de droogte. En ze willen graag gecompenseerd worden voor die droogte ook. En vanuit Rome zijn nu ook wel miljoenen deze kant op gekomen. Dus naar het noorden om een beetje steun te geven aan de bedrijven die hieronder lijden. Maar dat leidt volgens mij nog niet tot grote opstanden.
Hey, ik wil het op het laatst toch ook nog even hebben over corona. Want de vorige zomers was er altijd heel veel te doen over welke papieren je nodig had om Italië binnen te komen. En of je zomaar op terrassen kon zitten zonder vaccinatiebewijs. Hoe is het nu? Zijn er nog mondkapjes te zien in het straatbeeld? Hoe staat Italië er tegenover?
Ja, er zijn hier nog mondkapjes. Sommige mensen dragen ze zelfs buiten met 37 graden. Maar dat is vrijwillig. Dat zou ik zelf niet aanraden. Maar nee, in het openbaar vervoer hier is het nog steeds verplicht. Dus ook als je bijvoorbeeld met het vliegtuig naar Italië gaat, dan zul je zeker Italianen zien die dat ook opzetten. Het FFP2 mondkapje. Verder valt het nu mee. En bijvoorbeeld de toegangsbewijzen zijn niet meer nodig. En met de bureaucratie en de formulieren valt het ook mee. En enkele keer word je ergens nog wel eens gevraagd om al je gegevens af te geven. Maar komt niet meer vaak voor, gelukkig.
Oké, dus dat is ook vrij ontspannen. En er is ook geen zomergolf in Italië die wij nu hebben, waar wij middenin zitten.
Ja, wel, die is er ook wel. Dus ik durf ook niet te garanderen dat het allemaal de hele zomer zo losjes blijft als het nu is. Maar vooralsnog is corona toch niet de eerste prioriteit, net als in Nederland.
Dus er komt gewoon weer een enorme vloed toeristen op het land af straks.
Ja, dat is wel wat ik zie, in ieder geval in Rome. Dat is alweer helemaal volgelopen. En dat geldt ook voor de andere stadcentra. En ook trouwens voor de mooie plekken op het platteland. Ja.
Maar want de Chinezen en Japanners komen nog steeds niet, neem ik aan. Dus is het dan toch niet iets rustiger dan voorheen? Of wordt het gewoon opgevuld door allerlei andere reizigers?
Klopt, inderdaad. De toeristen uit Azië, dat zijn eigenlijk de enigen die nog ontbreken. Dus het zal inderdaad toch nog steeds wel iets rustiger zijn. Al heb ik wel de indruk dat er ook wel gecompenseerd wordt. Wat op zich ook logisch is voor 2 jaar niet op vakantie gaan. Dus dat er toch bijvoorbeeld heel veel Amerikanen zijn. Maar ook veel Europeanen die toch graag een keer naar Italië willen.
En die moeten alsnog naar de eeuwige stad. Maar jij ziet een afgeladen Rome eigenlijk.
Ja, ik ga straks weer terug naar een afgeladen Rome. Maar het is nog steeds mooi.
Oké, en Venetië die heeft zijn tolpoortjes inmiddels toch?
Nou, ze zijn er aan het werk. Ze zijn nog niet in werking. Vanaf 1 augustus gaan ze met een soort proef beginnen. En vanaf half januari moet je dus echt betalen om Venetië binnen te komen, ook als dagjesmens.
Rosa, hou je het zelf een beetje vol in de hitte eigenlijk? Hoe zit het?
Ja, ik vind het nu hier, vind ik het heerlijk. Het waait en...
Maar thuis in Rome moet je dan zware airco's aan en zo? Of,
ja, af en toe dan moet je een ingewikkeld stuk voor de krant typen en dan lig ik daarna wel even knock-out voor een ventilator. Ja, met 37 graden. Is het soms wel zwaar?
Goed, nou, ik wens je heel veel sterkte daar. En dank voor je mooie en heldere verhaal.
Yes, dankjewel.
En succes nog daar. En u luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we alsnog met Remco Andersen, onze correspondent in Berlijn, over Duitsland en het gas en de dreiging dat Poetin de gaskraan definitief dichtdraait. Ook zal aanschuiven Bart van der Weijer om uit te leggen hoe de situatie in Nederland is. Graag tot dan.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.